Goedemorgen allemaal. Ik heb afgelopen week een stukje opvoeding gekregen van mijn kinderen. Het is een wonder dat ik vorige week te veel herrie maakte hier langs die microfoon. Dus ik heb al besloten om mijn jasje vanmorgen uit te trekken. Vorige week hebben wij stilgestaan bij bewogenheid. En dat heb ik toen niet helemaal afgekregen. En vandaag wil ik daar eigenlijk graag met jullie verder gaan. Miel zou ook eigenlijk spreken vandaag, maar we hebben in overleg besloten dat ik met het onderwerp nog wat verder zou gaan. En graag wil ik ook even een beetje samenvatten van de vorige keer. Even opfrissen van vorige week. We hebben vorige keer stilgestaan bij de bewogenheid van Jezus ook voor het verlorene. Hoe hij de scharen zag, dat ze schapen waren zonder herder, opgejaagd en afgemat. En Jezus zag hen in deze toestand en hij was er bewogen over. Omdat hij die toestand ook echt zag. We hebben ook gekeken vorige week naar de toestand van de mensen om ons heen. Zonder God, als ze zonder God leven. En die toestand is ook erg aangrijpend als je daarover nadenkt en dat ook op je in laat werken. We hebben ook gezien dat bewogenheid geen gevoel is of een emotie die je op kunt roepen, maar een opdracht. Zoals ook staat in Colossense 3 vers 12. De tekst misschien nog even naar voren kan komen. En er staat, doe dan aan als door God uitverkoren heilige en geliefde innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. En verder hebben we ook stilgestaan hoe je bewogenheid kunt aandoen. En hoe je daarin kunt groeien. Voordat ik verder ga, wil ik graag nog even wat dieper ingaan dat bewogenheid en emotie en gevoel, hoe dat nou precies zit. Door mijn betrokkenheid bij dit onderwerp kun je misschien de indruk krijgen dat bewogenheid vooral een gevoel of een emotie is. Dat is het niet. Maar bewogenheid zonder emotie is het ook niet. Hoe zit het dan wel? Paulus, die spreekt in dit vers in Colossense 3 vers 12 ons verstand en onze wil aan. Doe eraan. Door God uitverkoren geliefde, innerlijke ontferming. Met het verstand overdenk je de waarheid. En met je wil neem je een beslissing om daaraan te gehoorzamen. En het gevoel zal daarna volgen en kan niet uitblijven. Jezus was bewogen met onze toestand en nam het besluit om naar deze aarde te komen. Hij was bewogen met de mensen en hij besloot om naar de dorpen en naar de steden toe te gaan zoals we gelezen hebben. En daar verkondigde hij ook het evangelie. En dat was een wilsbeslissing. Maar toen hij de mensen zag, toen ze opgejaagd waren, als schapen zonder herder, daar staat ook dat hij met innerlijke ontferming bewogen werd. Was daar het gevoel bij? Betrokken? Ik denk het zeker. Ik geloof dat. Maar er ging een wilsbeslissing aan vooraf. Ik hoop dat deze driehoek het ook wat meer duidelijk zal maken. Het fundament is ons verstand. Hè? Met mijn verstand overdenk ik de waarheid. En met mijn wil neem ik een besluit. En de emotie die volgt daarop. Misschien de volgende dia. Als de emotie het fundament is waar alles op gebouwd is, dan is het labiel. Kun je ook zien. Die driehoek die kan alle kanten uitvallen. En dit laatste zie ik ook heel vaak gebeuren. Zo hoor ik ook heel veel mensen zo spreken over een huwelijk. Ik voelde niks meer. We hebben besloten om uit elkaar te gaan, want er was geen gevoel meer. Een ander mooi voorbeeld vind ik altijd, die dat zo duidelijk maakt, is de gelijkenis van de verloren zoon. Ik zal hem niet helemaal vertellen, maar ik denk dat de meesten wel weten. Maar als die verloren zoon, daar zit alles er doorheen gebracht. In dat verre land. Het hele vermogen er doorheen gejaagd. En dan zit hij bij de varkens. En dan mag nog niet eens eten van de schillen. En dan overdenkt hij zijn situatie. Hij zegt ook, hoeveel dagloners van mijn vader hebben niet veel beter dan ik. Hij overdenkt zijn situatie, zijn verstand. En dan hij besluit om terug te gaan. Dat is zijn wil. En dan zegt hij als hij terugkomt, ik ben niet meer waard om uw zoon te zijn. En hier zit zoveel emotie en berouw in deze zin. En dus hier zie je ook alle drie die dingen terugkomen. Zijn verstand, zijn wil en zijn emotie, zijn gevoel. En ik denk ook dat deze volgorde belangrijk is. Deze volgorde wordt ook gegeven in deze gelijkenis over de verloren zoon. Als Jezus de dromme mensen, de scharen die er staat, op zich af ziet komen als schapen die opgejaagd zijn en afgemat zijn als schapen zonder herder, dan is er ook veel emotie, dat lees je gewoon. En als hij zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik u bijeen willen vergaderen als een hen naar kuikens, maar je hebt niet gewild, dan is er ook veel emotie van Jezus bij betrokken. Maar er kwam ook, er zat ook een wilsbeslissing van Jezus die eraan vooraf ging. Hij kwam naar deze aarde om het verloren te zoeken en dat zalig te maken. En ik geloof ook dat bij gezonde bewogenheid voor het verloren is zowel het verstand als de wil en onze emotie erbij betrokken. Wat als er nou geen gevoelens of geen emotie is rondom bewogenheid? Dan moet je niet gaan zoeken naar die emotie. Maar bij het fundament, het verstand en de wil. En dan kom je bij de vraag of je bewogen wilt zijn met het verlorene. En wat daar de belemmeringen voor zijn. En bij het besluit om innerlijke ontferming aan te doen, of niet? Geen of weinig emotie voor het verlorene is een signaal om dit te overdenken. En met je verstand en met je wil een besluit te nemen. Doe het aan, zegt Paulus. Tot zover even nog wat verduidelijking van vorige week. En vanmorgen wil ik graag met jullie nog een stukje verder gaan over bewogenheid voor het verlorene. En kijken naar een ander groot voorbeeld in de Bijbel. Dat is de apostel Paulus. Deze Paulus is door God aangeraakt op de weg naar Damascus. En hij is van een zeer gedreven christenvervolger een man geworden met een zeer grote bewogenheid voor verlorene. En ik wil daarvan ook samen met jullie lezen uit 2 Korinthe 5, vers 11 tot 21. Ik zal het eerst helemaal voorlezen. 2 Korinthe 5, vers 11 tot 21. En er staat, daar wij dan weten hoezeer de Heer te vrezen is, trachten wij mensen te overtuigen. Voor God echter is ons bedoelen openbaar en naar ik hoop is het ook in uw geweten openbaar. Wij prijzen ons niet opnieuw bij u aan, Maar wij geven u gelegenheid tot roem over ons, opdat gij niet in verlegenheid staat tegenover hen die roem zoeken door uiterlijkheden, maar niet door het hart. Want het zij dat wij in geestesvervoering kwamen, het was in de dienst van God. Het zij wij nuchter van zin zijn, het is ter wille van u. Want de liefde van Christus dringt ons. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor alle gestorven is, dus zijn zij alle gestorven. En voor alle is hij gestorven, opdat wij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor ons gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij dan nu, van nu aan niemand naar het vlees. Indien we al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande, in naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Zover. Zullen we nog bidden als we dit gaan overdenken met elkaar? Vader, wil u zo bedanken voor uw woord. Dat we dat ja, mogen hebben. En eruit mogen lezen en leren. En daardoor ook u beter mogen leren kennen. Vader, en ik wil u zo bidden of u vanmorgen ook zelf uw woord tot leven brengt. Heer, het is voor ons onmogelijk, voor mij onmogelijk. Maar ik bid dat u het doet. Heer, wilt u zo zegenen, spreken en luisteren, dat we wat meer mogen verstaan, Heer, van wat u bedoelt met bewogenheid voor het verlorene. God, ik vraag het in Jezus' naam. Amen. Misschien de volgende sheet. En 2 Korinthe 5 vers 11a. En daar staat, we hebben dat net gelezen. Hè? Er staat daar, wij weten hoezeer de Heer te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen. Paulus zegt, daar wij weten. Hè? Paulus die wist waar het om ging. En waar het op aankwam in het leven. En vanuit die wetenschap leeft hij en is hij bewogen met de mensen. En tracht de mensen te overtuigen. Tracht staat er. Want wij kunnen mensen niet echt overtuigen. Dat doet de Heilige Geest. Maar wij mogen overtuigen. En Paulus die is zo bewogen dat hij de mensen tracht te overtuigen. En de Statenvertaling die zegt het hier nog wat sterker. Er staat, wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Paulus die wist dat het een zaak was op leven en dood. Wij dan wetende. En velen die zijn niet op de hoogte. Wij dan wetende. Wetende wat? Er staat hier de schrik des Heren. Als gelovige weet je dat. En deze wetenschap, als je dat beseft, en dat het tot je door laat dringen. Wil je dat mensen niet verloren gaan? Dan beweeg je mensen tot geloof. Niet om iets op te dringen, maar uit bewogenheid. Je beweegt de mensen vanuit bewogenheid. Ja, en wat wist Paulus? In vers 18 en 19 wordt dat ook twee keer genoemd. Er staat dat God in Christus de wereld met zich verzoend heeft. En dat zegt hij tot 2 maal toe, achter elkaar. In vers 20, de volgende zit, dan komt er een zeer bewogen oproep van Paulus. Hij zegt, wij zijn dus gezanten van Christus. Alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Wat een intense oproep doet Paulus hier. Want hij is zo doortrokken ook van het belang van de zaak, dat hij deze oproep doet. In de Statenvertaling staat dat ja, nog wat sterker uitgedrukt. Er staat, en zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Alsof God door ons baden, alsof God door ons heen bidt, kun je dat voorstellen? Alsof God door ons heen bidt, wij bidden u, laat u met God verzoenen, want het is van levensbelang. Wat een bewogen oproep doet Paulus hier. Niet om iemand iets op te leggen, maar vanuit een liefde van zijn hart zegt hij dat. Zo zegt hij dat ook in vers 14. Hij zegt, maar de liefde van Christus, die dringt ons. Het is onze opdracht om te getuigen van Jezus. En de Heilige Geest is het die overtuigt van zonde. Maar je kunt getuigen en getuigen. Bij Paulus zie je dat hij het heel dicht bij de mensen brengt. Niet opdringerig, maar vanuit een grote bewogenheid. Hij tracht ze te overtuigen en beweegt ze tot geloof. Hij doet alles wat hij kan, zonder het werk van de Heilige Geest tekort te doen. En vergeet niet, het is ook Gods Geest die door ons heen werkt. Hij werkt door bewogenheid van mensen heen. Omdat bewogenheid het karakter van Jezus is. Soms proef ik daar ook een vrijblijvendheid in. Van, ja, God moet het doen. Mijn deel is getuigen, maar God moet het doen. Ja, maar hij werkt ook met zijn geest door ons heen. En bewogenheid geeft een totaal andere houding naar het verlorene. Er is geen vrijblijvendheid in bewogenheid. Bewogenheid. Maar je kunt je zo afvragen, ja, maar voor wie dan allemaal? Laat je daar een mooi voorbeeld van geven. Twee mensen, twee mannen, die liepen op een strand. En dat strand, dat lag helemaal bezaaid met zeesterren. Ik weet niet hoe dat komt, dat gebeurt wel eens vaker. Je hebt het soms ook met kwallen. Hè? In één keer liggen er een heleboel kwallen op het strand, zo'n hele emmer snot als het ware. Maar in dit geval lagen er allemaal zeesterren op strand. En mogelijk door een verkeerde wind of een verkeerde stroming lag het strand helemaal vol met zeesterren. En één ding weet je zeker. Die gaan dood. Als ze geen water krijgen. En die mannen die lopen daar op dat strand. En die ene die pakt daar zo'n zeester op. En die gooit hem met een boog in het water. En die ander zegt, wat heeft dat nou voor zin? Het ligt hier bezaaid met zeesterren. En die man die pakt er weer een. Hij zegt, maar voor deze, daar heeft het wel zin voor. En voor deze heeft het ook zin. Je kunt niet met iedereen bewogen zijn, maar wel met de mensen die jij kent en ik, waar jij mee in aanraking komt en ik, met de zeesterren die voor jouw voeten liggen. Je kunt niet alle zeesterren die op dat strand liggen in het water gooien. Maar wel die voor jouw voeten liggen. We kunnen als gemeente moeilijk in de hele wereld het evangelie verkondigen. Maar we kunnen het toch wel in Heidhuizen doen. Dat ligt voor onze voeten. Ik wil u nog iets zeggen wat me erg aan het hart gaat. We hebben een geweldig mooie gemeente met elkaar. We hebben bijzondere zondagmorgendiensten met elkaar. We hebben geweldige gemeentekringen met elkaar. Afgelopen week ook weer. We hebben fijne showerparties met elkaar. We hadden vorige week een gezegende picknick met elkaar. We hebben fijne spelletjesavonden met elkaar. We hebben een super conferentie met elkaar. En we helpen elkaar met verhuizen of de tuin renoveren of kerstbomen verplanten. Dat is goed ontwikkeld en dat moeten we ook echt zo houden. Ik ben er dankbaar voor. Maar ik wil een paar vragen stellen. Hoeveel uur per week besteed je intensief aan mensen die verloren gaan? En vind je dat er een balans is in de tijd die we aan elkaar besteden en aan degene die verloren gaan? En ik geloof ook dat ons denken en onze houding naar verloren toe moet veranderen. Zodat God zijn grootheid kan openbaren door ons heen. Hij doet dat door mensen heen. De velden zijn wit om te oogsten, zegt de Bijbel. Maar waar zijn de bewogen arbeiders? Keith Green die zingt: "We are responsible for this generation." Wij zijn verantwoordelijk voor deze generatie. Ik had niet de mogelijkheid om de generatie voor mij het evangelie te vertellen. Heel simpel, toen was ik er nog niet. En ik heb ook niet de mogelijkheid om de generatie na mij het evangelie te vertellen. Want dan ben ik bij de Heer. Maar voor deze generatie ben ik wel verantwoordelijk. Voor hier in Limburg. Voor de mensen die ik ken. Voor die zeesterren die voor mijn voeten liggen. Ik wil ook echt vragen om komende dinsdag naar de gemeentevergadering te komen. Daar willen we ook meer ook van de plannen bespreken om hier handen en voeten aan te geven. Om ons te bekommeren om hen die verloren gaan. En van het belang. Van belang is dat we er ook allemaal bij betrokken zijn. Kom en help ons oogsten, zegt een lied. En Jezus zegt ook dat die oogst groot is. En ik bid dat de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitstoot om de oogst binnen te halen. Ik bid dat God ons gebruikt als gemeente. En ik bid en ik zie ernaar uit dat God zijn grootheid laat zien in Limburg. Dat hij zijn hart openbaart. En stel je eens voor dat er mensen zijn die jij kent. En die op dit moment Jezus nog niet kennen. Maar dat ze tot geloof komen en hier in onze samenkomst ook God zullen eren voor een verlossing. En dat wij daarom ook God zullen aanbidden. Dat God van hemel en aarde u en mij vervullen met zijn bewogenheid. Amen. Zullen we nog met elkaar zo bidden? O Heer Jezus, we komen tot u. En tot wie zouden we toch anders heen gaan? Want u bent de Heer van alle genade. U bent degene ook die ook bewogenheid met ons had. Heer, en we bidden zo ook dat u onze harten zo ook echt vervult met bewogenheid voor het verloren, Heer. Wilt u het doen? Wilt u het bewerken in ons hart? En wilt u ons ook zo leiden, ook de komende tijd, Heer, als we ook nadenken hoe dat we de verloren om ons heen ook kunnen bereiken? O God, en ik wil u zo bidden of dat u het wilt doen door ons heen. Heer, wilt u ons zo helpen? Wilt u ons zo leiden? Wilt u ons zo bij de hand nemen? En ik wil u zo uit de grond van mijn hart ook danken, Heer Jezus, voor uw grote bewogenheid. En ik dank u ook voor het voorbeeld wat u hebt gegeven. En dat ik zo erop mag kijken wat u gedaan hebt. Heer Jezus, ik dank u wel. Amen. Ik wil graag de dienst overdragen aan Miel.
En ik moet zo zelf denken aan die tekst die zo op het laatst in Openbaring 22, waar de Bijbel eigenlijk mee eindigt. Daar staat er, en de geest en de bruid zeggen kom. De geest en de gemeente is dat, de bruid, dat is de bruid van Jezus Christus. Maar wat ik dan zo bijzonder vind, dat is dat er staat, en wie het hoort, dus wij horen. En wie het hoort, zeggen kom. Dat we echt zo die uitnodiging doen. En wie, dan bidden we dat God mensen dorst geeft. En wie dorst heeft, die komen. En wie wil nemen het water des levens om niet. Hij die deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom spoedig. Laat eens even in die stilte zijn. En je eigen leven ze onderzoeken, maar gewoon in die rust even God te zoeken in gebed. Mathieu en Saskia, willen jullie zo in alle stilte dat lied spelen en de geest en de bruid zeggen, kom, ik weet het nummer niet meer. Vader, we willen zo bidden, als we zo samen rondom uw woord zo vergaderd zijn. Dan willen we zo bidden en deze woorden, die uitnodiging die zo van uw woord uitgaat, dat de Heer Jezus en de Heilige Geest en de Vader die zeggen, kom. De Vader die de Zoon heeft gegeven, zodat de Vader, de Zoon en de Geest die boodschap luiden, dat de mensen die komen en die dorst hebben, die het leven, het water om des levens nemen om niet. Heer, we willen daarin ook gehoorzaam zijn, ook als gemeente. We willen ons verheugen op de tijd die zo voor ons ligt. We willen u zo danken voor de verkondiging die er vanuit ons midden is uitgegaan in de jaren achter ons. We willen u danken voor de vrucht die u heeft gegeven, dat velen die hier zitten, die hebben die roepstem gehoord die door de gemeente is gegaan. En we hebben een antwoord gegeven. Daardoor zijn complete gezinnen tot geloof gekomen. Vader, we willen bidden dat u ons echt de mogelijkheden laat zien. We willen bidden dat we zien wat u ziet. We willen bidden, Vader, dat we mogen zien naar deze wereld, naar deze omgeving, naar de dorpen waar we wonen, de familie, de gezinnen. Dat we met de ogen mogen kijken zoals u kijkt, zoals u het ziet. Heere God, dat is het gebed voor ons als gemeente. We willen u bidden dat we een jaar binnen gaan waarin we echt ons mogen verwonderen over de dingen die u doet in de gemeente, die u doet bij mensen waarmee we in aanraking komen en waarmee we samenleven. Mensen die we kennen, op het werk, in ons gezin, in de familie, de buren, dorpsgenoten. Vader, wil u zo bidden daarom. Laten we zo gaan staan en dan sluiten we de dienst af met het lied en de geest en de bruid zeggen kom. Weten jullie het nummer? Nee? Oh. Nou, het is heel makkelijk. Het zijn de woorden uit de Bijbel, dus laten we dat zo samen zingen. Uitzien naar uw komst en wil u zo danken, Vader, dat we in die verwachting ook leven en dat we nu echt op dit moment ook beseffen zo ten diepste dat er genadetijd is voordat iets zo terugkomt dat we het evangelie mogen uitdelen. Heer, we willen u zo bidden als we zo deze week ingaan dat we mensen mogen ontmoeten die dorst hebben. We willen u zo bidden, Vader, dat u ons mensen geeft die geïnteresseerd zijn, die zoekende zijn. We willen u zo bidden, Vader, dat we gelegen of ongelegen het evangelie mogen uitdragen. Heer, we dragen zo deze dag en deze dienst aan die diepe genade op. Wil die zo naprediker zijn. En we willen u zo bidden dat we zo ons onder uw zegen stellen. Dat die genade van de Heer Jezus zo met ons gaat in deze week. Dat we zo mogen leven in die gemeenschap van de Heilige Geest. En dat de liefde van de Vader ons dringt. De liefde van Jezus ons dringt. Om deze week echt het woord te verkondigen. We prijzen uw heilige naam. Amen. Amen.